die avond allemaal. Ik zie dat we allemaal samen zijn. En ik ben content dat Ellie ook weer in ons midden is. We gaan vandaag verder in het boek van Handelingen. En we gaan vandaag verder met, ja, vorige keer zijn we gestopt dat Paulus in Jeruzalem was gekomen. Dat er een opstand tegen hem was ontstaan in hoofdstuk 21. Dat eigenlijk God al verschillende keren had gezegd dat hij in Jeruzalem vervolging zou kennen, verdrukking. En nu is dat dus ook aangebroken dat de Joden in Jeruzalem hadden een valse aanklacht tegen Paulus naar voren gebracht. Dat hij een heiden in de tempel zou gebracht hebben en dat hij eigenlijk afval van Mozes predikte. En er was een grote opstand gekomen in Jeruzalem. En uiteindelijk wilden ze hem vermoorden. En de hoofdman, degene die de Romeinse bezetter, die had ervan gehoord en die had daar soldaten naartoe gestuurd. En Paulus was dus in bewaring genomen door hem. En Paulus vraagt dan ook aan die hoofdman, mag ik het volk toespreken? Krijg ik ruimte om mijn ding te zeggen? En ja goed, dat is waar we vorige keer ook gestopt zijn in vers 40, dat Paulus daar staat aan de trappen en hij spreekt het volk toe in het Hebreeuws. De mensen worden stil en ze gaan luisteren naar wat hij te zeggen heeft. En in hoofdstuk 22 vers 1 gaan we dan ook verder. Mannen, broeders en vaders, luister naar hetgeen ik thans ter verdediging tot u ga zeggen. Toen zij nu hoorden dat hij hen in de Hebreeuwse taal toesprak, hielden zij zich te meer stil. En hij zeide, ik ben een Jood, te Tarsus in Cilicië geboren, toch in deze stad opgevoed aan de voeten van Gamaliel, opgeleid met nauwgezette inachtneming van de wet onze vaderen, een ijveraar voor God, evenals gij allen heden zijt. En ik heb deze weg ten dode toe vervolgd door mannen en vrouwen in boeien te slaan en gevangen te zetten. Gelijk ook de hoge priester van mij getuigen kan en de gehele raad der oudsten, van wie ik ook met brieven aan de broeders naar Damascus gereisd ben, om ook hen die daar waren geboeid naar Jeruzalem te brengen, opdat zij gestraft zouden worden. Tot hier, tot en met vers 5. Paulus werd beschuldigd. Er werd een aanklacht tegen hem ingebracht. En wat doet Paulus? Hij gaat zich verdedigen. En het is goed dat christenen zich verdedigen tegen leugens die tegen hen worden aangehaald. En Paulus probeert dan ook, de aanklacht is dat hij afval van Mozes predikt. Dat hij de Joden zou leren dat de wet van Mozes, daar hoef je allemaal niks meer van aan te trekken. En dat was niet het geval, want zelfs Paulus als een Jood zijnde hield zich ook aan de Joodse gebruiken. Wat wel was, dat hij heel duidelijk leerde, door de wet van Mozes na te volgen, kun jij niet behouden worden. Enkel door het evangelie van Jezus. En heidenen, waar hij kwam, overal in de steden, waar hij het evangelie predikte, heidenen moesten de wet van Mozes niet naleven, dan met uitzondering van die vier punten wat we ook vorige keer gezien hebben. En Paulus spreekt dus in hun eigen taal hen toe, omdat hij hen wil bereiken, omdat hij hen wil laten zien, van kijk wat van mij gezegd wordt, is niet waar. Dat klopt niet. En de mensen houden zich stil. En wat zijn zijn argumenten die hij aanhaalt? Hij zegt tegen de mensen die hem vals beschuldigden, ik ben een Jood. Ik ben zoals jullie. Ik ben in Tarsus in Cilicië geboren. En hij is in deze stad opgevoed, zegt hij. In Jeruzalem is hij opgevoed. Zelfs in die mate dat hij zegt aan de voeten van Gamaliel, ben ik opgeleid met nauwgezette inachtneming van de wet onder vaderen, een ijveraar voor God, evenals gij alle heden zijt in vers 3. Herinner u, ik dacht in hoofdstuk 5, toen er een aanklacht kwam tegen de apostelen, toen Petrus en Johannes voor de raad kwamen, samen met de andere apostelen, voor de Joodse raad in Jeruzalem, toen was er één iemand die opstond, en die de Joodse raad toesprak, en dat was Gamaliel. En dat was in hoofdstuk 5 vers 34, hij was een fariseer. Hij was een wetgeleerde Gamaliel. En van hem werd gezegd, hij stond in ere bij het gehele volk. Dus hij sprak toen op dat moment die Joodse raad ook toe. En daar werd ook geluisterd naar hem. Het was iemand met heel veel aanzien in Jeruzalem, onder de Joden. Paulus is geboren in een ander land, in de streek van Cilicië, hedendaags Turkije, in de stad Tarsus. Maar hij is naar Jeruzalem verhuisd, we weten niet wanneer dat is geweest, maar waarschijnlijk toch op jongere leeftijd. En dan is hij eigenlijk de leerling geworden van deze Gamaliel. En deze Gamaliel stond erom bekend dat hij nauwgezet de wet van Mozes leerde en navolgde. En Paulus was zijn leerling. Dus Paulus had toch wel, credentials, wat aanbevelingen, dingen die hij kon aanhalen van kijk eens wie ik ben en waar ik vandaan kom en hoe ik eigenlijk als mens in het leven heb gestaan. Want Paulus was een ijveraar voor God. Zijn leven heeft altijd een teken van God gestaan, ook toen hij de wet van Mozes navolgde. En dus zegt hij ook op het einde van vers 3, ik ben zoals jullie vandaag zijn. Ik ben ook zo geweest. Wat zegt hij in vers 4? Die weg heeft hij ten dode toe vervolgd, door mannen en vrouwen in de boeien te slaan en gevangen te zetten. Want hij werd beschuldigd om het evangelie van Jezus te prediken, en hij zegt van kijk, ik heb een moment gekend in mijn leven, toen ik geleerd ben geweest door Gamaliel, en toen ik heb toegepast wat ik heb geleerd, dat ik hen die christen waren, die heb ik vervolgd. Die ben ik overal achterna gegaan. In vers 5 zegt hij, de hoge priester kan zelfs getuigen van mij, en de hele raad van oudsten kan getuigen van mij, dat ik met brieven van de oudsten naar Damascus ben gereisd, om ook daar hen die christen waren, te boeien, en om die naar Jeruzalem te brengen, opdat zij gestraft zouden kunnen worden, omdat zij christen waren. Dat is het argument wat Paulus aanhaalt, van, ik begrijp jullie, ik weet waar jullie vandaan komen, ik weet hoe jullie redeneren, want ik heb ook zo geredeneerd. Maar dan gaat Paulus vertellen in vers 6 wat hem is overkomen toen hij naar Damascus is gereisd. En dit is de tweede keer dat we Paulus horen vertellen over hoe hij tot bekering is gekomen. Over hoe hij het evangelie van Jezus heeft gehoord en hoe hij een christen is geworden. En de eerste keer is Handelingen 9... nu zien we het de tweede keer en Handelingen 26 zullen we het een derde keer tegenkomen. Maar Paulus gaat dus vertellen, toen hij op weg was naar Damascus om christenen daar gevangen te nemen, wat daar gebeurde. In vers 6 van Handelingen 22. Maar het gebeurde mij, toen ik op mijn reis dicht bij Damascus gekomen was, dat plotseling omstreeks de middag uit de hemel een fel licht mij omstraalde. En ik viel op de grond. En hoorde een stem tot mij zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? En ik antwoordde, wie zijt jij, heren? En hij zeide tot mij, ik ben Jezus, de Nazareër die jij vervolgt. En zij die met mij waren, zagen wel het licht, maar de stem van hem die tot mij sprak, hoorde zij niet. En ik zeide, heren, wat moet ik doen? En de heren zeiden tot mij, sta op, reis naar Damascus. En daar zal u gezegd worden, al hetgeen u opgelegd is om te doen. Vers 11, en daar ik vanwege de glans van dat licht niet meer kon zien, werd ik bij de hand geleid door hen die met mij waren, en ik kwam te Damascus. Even tot hier. Dus Paulus vertelt de Joden wat hen is overkomen. Hij was aan het reizen naar Damascus. Hij was de christenen aan het vervolgen. Maar daar gebeurde plots iets. Een fel licht omstraalde hem. Zelfs in die mate dat hij op de grond viel en dat hij een stem tot hem hoorde spreken. En die stem die zei, Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? En Saul begreep het niet. Het is niet alle dagen dat je ergens in één keer een licht ziet, op de grond valt en dan nog een stem hoort. Mensen zouden zeggen, die is gek geworden. Maar hij vraagt aan die stem, wie zijt jij? En de stem zegt wie hij is. Ik ben Jezus, de Nazareër, die jij vervolgt. Nu, Jezus was toch al dood? Saul was christenen aan het vervolgen. En omdat Saul christenen vervolgde, was hij ook Jezus aan het vervolgen. En dat is iets wat een bemoedigende gedachte is voor ons, dat we mogen weten dat wat iemand aan een kind van God doet, doet hij aan God zelf. En God is een vader die zijn kinderen daarin zal beschermen, zal sturen, begeleiden, kracht geven, en die soms ook het lijden toelaat. Herinner u als we de openbaringen zijn geweest, hoe de christenen pleiten bij God, hoe lang nog, Heere, eer dat jij ons bloed zult wreken, en het bloed van onze broeders en zusters, die de martelaar dood zijn gestorven, en wat zegt de stem uit de hemel van God, heb nog een korte tijd geduld, en dan zal de vergelding komen. Maar hier zien we dat Jezus verscheen aan Saul, en de mensen die bij Saul waren, die zagen wel het licht, maar de stem die tot Saul aan spreken was, die horen zij niet. En Jezus zegt, Saul, jij moet naar Damascus gaan, en in Damascus gaat u gezegd worden wat jij moet doen. Zelfs in die mate, al hetgeen u opgelegd is om te doen. En dat is iets waar mensen soms vies van zijn, dat als we over geloof praten, dan zijn er dingen die ons worden opgelegd, die van ons worden verwacht, waarin God verwacht dat wij gaan handelen en wandelen. En natuurlijk als we weten waarom God ons geboden en regels geeft, dan weten we dat het alleen maar goed voor ons is. Maar iemand die dat niet wil aanvaarden, die is vies van iets wat u wordt opgelegd of gevraagd om te doen. Maar Paulus zegt dan zelf, ik kon door die glans kon ik niks meer zien. De mensen die bij mij waren, die moesten mij begeleiden en ik kwam in Damascus, begeleid door die mensen. Nu, waarom was het belangrijk dat Jezus zich openbaarde aan Saul? Want Jezus was al een tijd dood, hij was opgewekt en naar de hemel gegaan. En hij heeft zich aan Saul geopenbaard. Waarom was dat belangrijk? Wel, wat zien we in Handelingen 1? Laten we er even naartoe gaan. In 1 vers 8 zien we dat over de 11, want Judas was op dit moment niet meer bij de 12 apostelen. Maar dan zien we dat de reden waarom Jezus die apostel heeft uitgekozen, in vers 8 van hoofdstuk 1, is dat zij getuigen zouden zijn. Getuigen zouden zijn in Jeruzalem, geheel Judea, Samaria en tot het uiterste van de aarde. Daarom had Jezus de apostelen uitgekozen. Nu, Saul had Jezus nooit gezien. Hij of heeft hem gezien, dat weet ik niet. Alleszins, hij is nooit een discipel geweest toen Jezus leefde. Maar Jezus had een plan met Saul zijn leven. Hij had een plan om Saul te gebruiken voor zijn doeleinden. En het is om die reden dat Jezus zich verschijnt aan Saul. Maar kijk eens wat Paulus zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 9 vers 1. Waar hij zich op kan beroemen. En dat is niet iets wat iedereen kan zeggen. Ik kan dat niet zeggen. Jullie kunnen dat niet zeggen. Maar Paulus kan dat wel zeggen. Wat zegt hij in hoofdstuk 9 vers 1? Ben ik geen apostel? Vraagteken. Heb ik niet Jezus, onze Heere, gezien? Paulus kon zeggen, ik heb Jezus gezien. Hij heeft zich aan mij geopenbaard. En dat bekrachtigt zijn apostelschap. Dat bekrachtigt zijn missie. Dat bekrachtigt zijn woorden. Dat bekrachtigt het feit dat het evangelie dat hij vertelt, dat van Jezus komt. En dat niet zomaar iets is wat hij is beginnen te fantaseren. Kijk eens in hoofdstuk 15. Moesten wij gaan denken, ja maar, ik heb Jezus ook gezien en ik ben dan ook een apostel. Ik denk dat we dan met een probleem zitten naar het woord van God toe, want wat zien we in hoofdstuk 15, vers 3? Want voor alle dingen, zegt Paulus, heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. En dat ontvangen hier is een bijzondere openbaring. Dat is niet zomaar iets wat je krijgt, dat is iets wat je door openbaring krijgt. Wat God heeft geopenbaard, wat Paulus dus aan hen gegeven had, heeft God hem geopenbaard. Maar wat zegt hij? Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften, vers 4. En hij is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de schriften. Hij is verschenen aan Kefas, dat is dus Petrus, daarna aan de 12. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie het merendeel nu nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. Vers 7, vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan al de apostelen, maar het allerlaatst is hij ook aan mij verschenen, als een ontijdig geboren. Dus de laatste aan wie Jezus zich bekend heeft gemaakt, is Paulus. Nu als Paulus de laatste is, kan het dan zijn dat iemand die 100 jaar na Paulus zegt, ik heb Jezus gezien, moeten we daar dan waarde aan hechten, aan zo iemand zijn getuigenis? Als iemand 200 jaar na de laatste keer aan wie Jezus zich heeft laten zien, als iemand dan zegt, ik heb Jezus ook gezien en ik ben ook een apostel, moeten we daar dan waarde aan hechten? Of 300 jaar, of 400 jaar, of 600 jaar, of 700 jaar? Nee. Paulus zegt, ik ben de allerlaatste aan wie Jezus is verschenen. En hij geeft zelf een beschrijving van hoe zijn apostelschap is, want hij is inderdaad een uitzondering op de regel, want hij is geen discipel geweest, zoals in Handelingen 1 ook in het begin hebben gezien. Iemand die vanaf het begin van Johannes de Doper en al de tijd dat Jezus in en uit is gegaan in Israël, dat die getuige is geweest van al die dingen. Dat was Paulus niet. Maar er wordt wel gezegd, hij is een ontijdig geborene. Hij is iemand die eigenlijk op een abnormale wijze geboren is. Kunt u dat vergelijken? Iemand die op een natuurlijke wijze geboren wordt, ja, dat is gewoon zoals een geboorte gaat. Maar als er ergens iets mis is of gecompliceerd is, dan doet men een keizersnede. Iets wat een onnatuurlijke wijze is. En hij zegt, ik ben als een ontijdig geborene, zo ben ik, heb ik het apostelschap ontvangen. Daarom verscheen Jezus op de weg naar Damascus aan Saul. Dat betekent niet dat het zo moest zijn. En wat bedoel ik daarmee? Het is niet, Jezus is aan Saul verschenen, dus het kon niet anders zijn dat Saul nu wel christen moest worden en dat hij daar totaal geen zeg in had. Nee, Saul had nog altijd een eigen wil, een eigen mening, een eigen keuze. En hij heeft de juiste keuze genomen. Maar kijk eens wat Saul verder zegt, of wat Paulus verder zegt in hoofdstuk 22 van Handelingen in vers 12. Want dat Saul op dit moment in Damascus is gekomen als hij dat vertelt. En hij is daar, eigenlijk hij kon hem er zien, hij moest begeleid worden. Dan heeft hij 3 dagen lang, zoals Handelingen 9 ons dat beschrijven, of 9 tot 19, heeft hij 3 dagen lang niet kunnen zien, niet gegeten, niet gedronken. En dan gaat hij vertellen nu, want dat wordt hier niet gezegd, maar gaat vertellen wat er dan gebeurde. Vers 12. En een zekere Ananias, een godvruchtig man naar de wet. Merk je op dat Paulus weer opnieuw benadrukt. Zijn aanklacht is, jij predikt afval van de wet, jij predikt afval van Mozes. Paulus zegt, kijk wie ik ben en kijk aan wiens voeten ik opleiding heb gekregen. En kijk eens wie ik in Damascus ontmoet heb. Ananias, een godvruchtig man naar de wet. Van wie alle Joden die daar woonden een goed getuigenis gaven. En die kwam tot mij, vers 13, ging bij mij staan en zeide tot mij, Saul, broeder, word weerziende. Handelingen 9 geeft ons daar iets meer uitleg over hoe dat specifiek is gegaan. En op datzelfde ogenblik werd ik weerziende en zag hem. Vers 14, en hij zeide, de God onze vaderen heeft u voorbestemd om zijn wil te leren kennen en de rechtvaardige te zien en een stem uit zijn mond te horen. Want gij moet getuige voor hen zijn bij alle mensen van hetgeen jij gezien en gehoord hebt. En nu wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonde afwassen onder aanroeping van zijn naam. En het overkwam mij dat toen ik te Jeruzalem was teruggekeerd en in de tempel aanbad, dat ik in een zinsverrukking geraakte. Even tot hier. Ananias, een godvruchtig man naar de wet. Even Handelingen 9 erbij halen, want het is interessant om dat te vergelijken, want wat daar specifiek gebeurde. Want Ananias die wilde eigenlijk eerst nog niet eens naar Saul gaan, omdat hij ook bang had van, hey heren, jij wilt wel dat ik naar Saul ga, maar weet je wat hij allemaal gedaan heeft? Hoe hij de christenen vervolgd heeft? De heilige hier in Jeruzalem, zegt hij. En Jezus zegt tegen Ananias, ga, in vers 15 van hoofdstuk 9, want deze is mijn uitverkoren werktuig, om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en kinderen Israël. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet terwille van mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis en hij legde hem de handen op en zeide, Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, Jezus die u verschenen is op de weg waarlangs gij gekomen zijt, opdat gij weer zoudt zien en met de Heilige Geest vervuld worden. En terstond vielen hem als schubben van de ogen en hij kon weer zien en hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, werd hij versterkt. Wat valt ons op? Ananias legde hem de handen op. Daar gebeurde een wonder dat die blindheid die daar over hem was gekomen, die verdween door Gods kracht. En Ananias zegt, hij legt hem de handen op en dat hij weer zou zien en met de Heilige Geest vervuld zou worden. Maar wat zien we in Handelingen 22? Toen Ananias hem het zicht had teruggegeven, zegt hij tegen Saul, wat aarzelt jij nog? Nou, veel mensen zullen zeggen, oh, Saul is goed bezig. Hij is tot bekering gekomen. Hij heeft door een wonder, door handoplegging, de Heilige Geest gekregen. Hij kan in een keer zien. En dan zegt Ananias, wat aarzelt jij nog? Waar zou Saul in kunnen aarzelen op dat moment? Waar zou hij hem kunnen treuzelen? Wel, om wat hij zegt in vers 16. Sta op, laat u dopen en uw zonde afwassen, onder aanroeping van zijn naam. 3 dagen lang had Saul, zoals we Handelingen 9 hebben niet gelezen, maar kunt dat in de verse voor wat we juist gelezen hebben, kunt je dat lezen. Hij had niet gegeten, niet gedronken. Hij was in gebed, hij was totaal van de slag van wat hij had meegemaakt op weg naar Damascus. Hij herkende dat Jezus inderdaad Here is. Hij heeft altijd gestreden tegen hem. Ananias heeft hem het zicht teruggegeven en handen opgelegd. En toch was Saul nog altijd in zijn zonde. Toch was hij nog altijd verloren. Waren zijn zonden niet vergeven. Hoe konden de zonden hem vergeven worden? Wat zei Ananias? Laat die doop aan uw zonde afvallen. Krachtig vers, onweerlegbaar. Dopen en zonde afwassen. Samen. Niet, o Heere, vergeef mij, al uw zonden zijn vergeven en laat u dan dopen. Nee, laat u dopen en uw zonde afwassen. Dat mogen je niet van elkaar halen, dat kun je niet van elkaar halen, want dan heb je een ander evangelie. En waar moest Saul mee bezig zijn? Onder aanroeping van zijn naam. En het aanroepen van de naam van de Heere is veel meer als alleen natuurlijk wanneer je gedoopt wordt. Als iemand je vraagt, geloof jij dat Jezus Christus de Zoon van God is? En jij antwoordt daar bevestigend op. Er zijn heel veel mensen, zoals Matthäus 7, vers 21 zegt, die op de oordeelsdag zullen zeggen, Heere, Heere. Maar het gaat er zich niet om wie de naam van Heere aanroept, maar het gaat er zich om wie de wil van de Vader zal zijn. Wie de geboden van God gehoorzaamt. Wie zich onderwerpt aan zijn autoriteit. En Saul riep dus de naam van de Heere aan en zijn zonden werden hem vergeven. De Jood die een ijveraar was van de wet, de Jood die Jezus had gezien en tot inkeer was gekomen, de Jood die beleden had dat Jezus Heere was, die was nog steeds verloren in zijn zonden. Pas toen hij deed wat Ananias had gezegd, toen werden hem de zonden vergeven. En Paulus gaat dan verder en hij zegt van kijk, ik kom in Jeruzalem. Ik ben teruggekomen naar Jeruzalem van die weg van Damascus. Ik ben in de tempel, ik ben aan het bidden en ik raak in een zinsverrukking. Hij raakt in een soort trance, in een soort emotionele of in een geestestoestand die veroorzaakt wordt door God. God heeft het bewerkt. En wat zegt hij in vers 18, wat er eigenlijk hem overkwam daar in de tempel? En dat ik hem zag, van Handelingen 22. Die tot mij zeiden, haast u en vertrek spoedig uit Jeruzalem, want zij zullen van u geen getuigenis over mij aannemen. En ik zei de Heere, zij weten zelf dat ik het was, Die hen die in u geloofden liet gevangen zetten en in de synagoge geeselen. En toen het bloed van uw getuige Stefanus vergoten werd, werkte ik daaraan met volle instemming mede en bewaarde de kleren van hen die hen doodden. En hij zeide tot mij, ga heen, want ik zal u uitzenden ver weg naar de heidenen. Dus Paulus zegt, ik zit daar in die tempel. Ik ben wederom geboren. En ik raak daar in een zinsverrukking. En Jezus opnieuw spreekt tot hem. En Jezus zegt hem, vertrek uit Jeruzalem. Want hij is niet lang in Jeruzalem gebleven toen. Maar waarom moest hij weggaan? Ze zouden niet geloven wat Paulus zou vertellen. En Paulus wil eigenlijk nog gaan niet discussiëren, maar hij denkt goede argumenten te kunnen aanhalen naar de heren van, ja maar heren, allee, je weet toch wie ik ben? Je weet het toch, ik ben degene die de christenen zo zwaar vervolgd heeft. Degene die nu gelooft, ik ben zo ver achterna gegaan. Zelfs Stefanus. Handelingen 7. Toen het bloed van Stefanus werd vergoten, was Paulus daaraan aan het meewerken met volle instemming. Want toen is ook de vervolging begonnen van handelingen 8. Maar in vers 20 staat, en toen het bloed van uw getuige Stefanus vergoten werd. Weet je welk woord dat in het Grieks is? Martus. We kennen allemaal het woord martelaar. En dit is wat het woord martelaar eigenlijk in zijn originele betekenis betekent. Een getuige. Maar het heeft die bijklank gekregen zoals wij het nu kennen als martelaar. Omwille van hen die omwille van hun getuigenis over Jezus en over hun geloof vervolging hebben gekend. En daar is het woord martelaar van gekomen. Want Stefanus was ook, dat hebben we toen ook gezien, hij was de eerste martelaar. Hij is de eerste van wie we zien dat hij door de Joden, die zo kwaad waren om het getuigenis dat hij had gegeven, handelingen 7, en waarin hij toen ook zei, jij hardnekkige herinner je die woorden ook, lees maar eens na. En die woorden waren, die Joden die knarsten de tanden, omdat ze zo kwaad waren. En Paulus, die was daarbij. En die had zijn toestemming gegeven. Die had zijn volle instemming gegeven. Zelfs de kleren bewaard van hen die Stefanus gedood hadden. Ik weet niet waarop dat gebeurde, misschien een gebruik of een eer, wat ook de reden is. Maar Jezus zegt toch tegen hem van, kijk Paulus, dat zijn misschien uw argumenten, maar ik ga u uitzenden en jij moet ook weggaan. Jij gaat ver weg naar de heidenen. Dat is Paulus zijn betoog tegen die Joden die hem wilden vermoorden, die hem weg wilden en die valse beschuldigingen tegen hem hadden aangebracht. En hoe is hun reactie in vers 22? Zij hoorden hem aan tot dit woord toe. Maar toen verhieven zij hun stem en riepen, weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet te blijven leven. Ze wilden niet overtuigd worden. En het lijkt wel zo dat wanneer mensen niet over Jezus willen horen, dat het plots hun levensdoel is geworden om de mensen die hun het woord brengen, om die gewoon kapot te maken, om die uit de weg te ruimen. Om die tegen te werken, om alles te doen dat die mensen zouden lijden. En dat is een patroon wat we toch maar altijd opnieuw en opnieuw zien terugkomen. En ook hier bij Paulus, toen hij de waarheid had gepredikt, hij behoort niet te blijven leven. Dat deed pijn aan hun oren, dat deed pijn aan hun hart. Vers 23. En toen zij schreeuwden, met hun kleren zwaaiden en stof in de lucht wierp, het moet nogal een spektakel geweest zijn, beval de overste hem in de kazerne te brengen en zeide hem onder geesteling in verhoor te nemen, ten einde zich ervan te vergewissen, om welke reden zij zo tegen hem tierden. De mensen zijn aan het schreeuwen, ze zijn met stof aan het gooien, ik weet niet waarom, ze zijn met hun kleren aan het zwaaien, heel circus. En de overste die beveelt hem in de kazerne te brengen, maar wat beveelt hij te doen? Die beveelt Paulus, hij wil graag weten wat nu zo erg was aan Paulus, dat de mensen zo tekeer gaan tegen hem. Maar hoe wilde hij dat te weten komen? Ik denk een zeer effectieve wijze, voor mensen die iets nieuw willen zeggen, hij liet Paulus geestelen. En soms zie je dat wel eens, dat mensen echt niet de waarheid willen vertellen, dat andere mensen die de waarheid willen weten, ja, een van de meest efficiënte manieren is om te folteren. We horen verhalen van geheime diensten. Als die willen weten, als iemand ergens een geheim heeft of iets weet, wat doen ze? Waterboarding of stroom geven of gewoon pijn doen, zodat de waarheid naar voren kon komen. Maar Paulus had niks gedaan. Paulus was nergens schuldig aan, dat hij het evangelie van Jezus had gepredikt. En die Romeinse hoofdman, dat zegt iets over zijn karakter. In plaats van even gewoon een gesprek aan te gaan, nee, hij liet Paulus naar de kazerne brengen. En hij vond dat hij de waarheid wilde kennen. En hoe wilde hij dat weten? Oh, we laten hem maar even geestelen. Maar, vers 22. En toen men hem met de riemen in de houding strekte, zeide Paulus tot de hoofdman die erbij stond, mocht jij een Romein, en dat zonder dat hij een vonnis heeft, geestelen? Toen de hoofdman dit hoorde, ging hij naar de overste, berichtte het hem en zeide, wat gaat gij doen? Want deze man is een Romein. En de overste ging erheen en zeide tot hem, zeg mij, zijt gij een Romein? En hij zeide, ja. En de overste antwoordde, ik heb het burgerrecht voor een grote som verkregen. Maar Paulus zeide, toch ik bezit het door geboorte. Dadelijk hielden dan zij die hem gerechtelijk moesten onderzoeken op. En ook de overste werd bevreesd, nu hij bemerkte dat hij een Romein was en hij hem had laten binden. Paulus doet beroep op zijn Romein zijn, op zijn Romein burgerschap. Want een Romein mocht niet zomaar zonder enige vorm van proces gegeesteld worden, zonder reden. Ik bedoel, Romeinen onder elkaar hadden een code en daar werd niet mee gespeeld. Als iemand een Romeins medeburger onrecht aandeed, daar stonden zware straffen op. Dus die hoofdman, toen die hoorde dat Paulus een Romein was, die wist hoe laat het was. En die wist wat hem te wachten stond, als Paulus daarmee zou verder gaan. En in vers 28, die overste, zegt van tegen Paulus, nadat hij gehoord had dat hij een Romein was, ja, ik ben ook een Romein, zegt hij tegen Paulus. Maar ik heb dit burgerrecht voor een grote som verkregen. Dus hij had veel geld betaald om Romeins burger te mogen zijn, staatsburger te mogen zijn. Maar Paulus was eigenlijk in dat opzicht meer dan hem, want Paulus was geboren als een Romein. Dus ergens heeft zijn vader of zijn grootvader of iemand in zijn familie het Romeins burgerschap verkregen. We weten niet hoe, dat worden we nergens verteld. Maar Paulus was een Romein van geboorte. Dus die andere heeft er geld voor moeten betalen en waarschijnlijk dacht hij van, oei, als ze u als Romein hebben gemaakt, ik heb er tenminste nog veel voor moeten betalen. Maar, allee, als ze u al Romeins burger maken, dan zijn ze toch wel ver, hè. Ik bedoel, datzelfde als nu heel veel vluchtelingen naar België komen, dat mensen moeten meer moeite doen dan andere mensen. En dan wordt vaak gezegd, joh, het Belgische staatsburgerschap, mensen krijgen het voor niks, ze moeten er niks meer voor doen. Wel, zo redeneerde die man. Ik heb er veel geld voor moeten betalen, maar ja, als jij ook al burger bent. Maar Paulus zegt, ho, ik ben het van geboorte. En ze stoppen met de geesteling. En ze waren bang omdat ze Paulus hadden laten binden. En dat mocht dus ook niet. Nu, we gaan wel zien in hoofdstuk 26, vers 29, dat Paulus toch nog steeds geboeid is. En in hoofdstuk 28 vers 20 komen we dat weer tegen. Dus hoe daar precies de regels over zijn, weet ik niet, want Paulus was onschuldig. Maar later zien we toch dat hij opnieuw gebonden is. Maar het mocht dus niet. Tot slot vers 30. En de volgende dag liet hij, daar hij nauwkeurig wilde weten waarvan hij door de Joden beschuldigd werd, hem de boeien afnemen. En hij beval de overpriesters en de gehele raad bijeen te komen. En hij bracht Paulus uit de kazerne en stelde hem voor hen. Dus die hoofdman, die dag na, die wilde graag weten wat er aan de hand was. Eerst had hem de foltering laten toepassen, maar ja, dat mocht hem niet doen. Daar is hem van teruggekomen. En nu wil hij dus Paulus confronteren met de Joodse leiders, en wil hij eigenlijk van die Joodse leiders zelf horen, wat is er nu allemaal aan de hand? Waarom zit hij zo een spel te maken van deze man? En Paulus wordt dus samen met die Joodse leiders in contact gebracht. En dat is waar we volgende keer ook verder over gaan. Hoe Paulus dan zijn verdediging weer gaat geven tegenover die Joodse raad. Maar dat is voor volgende week. Tot hier de les. Amen.